De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
Het lijkt net of de GGD het weer voor het eerst doet. Ik ben een beetje boos eigenlijk. Moet het doen. Maar ik vind dat de GGD iets meer flexibiliteit moet laten zien en echt gas geven.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @bnrnieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je erbij bent. Aflevering 55 alweer, als je nu voor het eerst inschakelt. Je hebt nog 54 afleveringen te luisteren, dus schiet eens een keer op, zou ik zeggen. Veel vragen over de boostervaccins, ook over een nieuw Israëlisch medicijn. En moeten we sowieso niet wat meer focussen op medicijnen, bijvoorbeeld voor vaccinweigeraars. Maar allereerst, de allereerste vraag komt altijd van mij. Diederik, hoe is het?
Ja, druk. Vandaag was het echt chaos. De ziekenhuizen liggen overvol, de intensive care ligt overvol.
Hoeveel IC-bedden op dit moment bezet?
Ik weet niet wat het vandaag is, maar het afgelopen weekend zaten we op 600. Dan zijn we toch gestegen naar 625 op de Nederlandse intensive care. Er liggen daar 18 gisteren op de Duitsland-IC's. Ik weet niet wat het vandaag is. Ik heb nog geen tijd gehad om te kijken.
Nee, maar ergens rond dit aan.
Ja, nee, dat is een beetje het probleem. En op vrijdagmiddag is altijd wel een plekje zoeken. Hè. Zo voor het weekend, bepaalde spoedoperaties. Maar het was vandaag wel extra. We hebben echt moeten zoeken naar bedden om elkaar te helpen. We kregen ook appjes van collega's uit Maastricht. En dan kan er gelukkig een patiënt naar Groningen, moet je je voorstellen. Hè?
Maar vanuit Maastricht naar Groningen?
Ja, en dan voordat zo'n ambulance. Ik hoop dat het met de helikopter gaat, maar ik ben er niet bij betrokken. Maar ja, en dan zijn er ziekenhuizen die nu op dit moment al overvol liggen. En dan moet je de avond nog in. En dat voelt dan voor de dokter niet goed. En als je dan weet dat er bijna geen plek te vinden is.
Dus de IC's liggen überhaupt overvol?
Ja, liggen echt vol. Ja. Liggen echt vol.
Dus maar, ik wil het woord code zwart niet noemen. Heb ik toch stiekem net gedaan. Hoe zitten we daarmee?
Ik ben echt blij. De afgelopen maandag hebben de bestuurders uitgesproken dat we naar 1250 IC-bedden moesten. En dat we dan hulp kregen en dus afschalen van operatie en andere zorg. Nou, dat is goed gelukt. Ik ben echt wel trots op dat het met elkaar gelukt is om in de buurt van die 1250 te komen. Maar dat betekent ook wel dat zodra die bedden er zijn, dat er gelijk al wel weer een patiënt te vinden is die erop kan.
Ja.
En wat je gewoon hoopt is dat het gaat dalen en het stabiliseert. Nou, dat mogen ook al.
Ja, dat is toch een goed teken.
Een goed teken, jawel, maar
het is nog een beetje, de druk is nog wel
gewoon, je wil die drukte gewoon af. En dat is nog helemaal niet het geval. Dus op de werkvloer, natuurlijk zit ook tussen onze oren dat we horen dat het stabiliseert. Maar je hebt op de werkvloer niet het idee van jongens, er komt meer lucht. Je hebt totaal niet.
We hier op de werkvloer in het Erasmus MC. Nee. Maar dan wordt er gesproken over bijvoorbeeld omdat kinderen natuurlijk ook wel veel verspreiden. Dan maar die vakanties een weekje eerder, de schoolvakanties. Hoe sta je daarin?
Nou, dat was het advies van vorige week, hè, van het OMT. Mm-hmm. Ja, en het is aan het kabinet om dat over te nemen. Dat hebben ze tot nu toe niet gedaan, maar ja.
Kunnen we nog wat anders doen?
Nou ja, het blijft, hè. Het doet me wel goed dat je nu aan die gedragswetenschappers zie je, dus aan de mobiel apps, de Apple en Google apps, dat je nu die mobiliteit zie je echt afnemen. En dat er dus afgelopen week meer thuis gewerkt wordt. Nou, dat zijn goede signalen, want dan is de kans dat je contacten hebt, wordt gewoon minder. Maar je wil eigenlijk gewoon dat er snel die besmettingen gaan, echt goed gaan dalen. Hè? Wat je in Oostenrijk ziet.
Ja, maar die hebben een volledige lockdown. Hè?
Ja, maar dan zie je ook, het stijgt snel, maar daalt ook snel. En bij ons zien we dat nog niet.
Dus dan zouden wij eigenlijk ook eventjes echt een volledige lockdown. Alles dicht voor, wat is het daar? Was het 2 weken of zoiets?
Ik weet niet wat ze precies gedaan hebben, maar ik zag het grafiekje hoe hard het daar gestegen was. Maar ook hoe hard het nu daalt. We zitten niet meer op die 23.000 besmettingen. Dus we zijn al aan het dalen. Dus de vooruitzichten zijn goed. Maar goed, ik voor mijn collega's en voor mezelf op die werkvloer mag het wat harder dalen.
Ja, dus ik hoor een beetje, er mogen eigenlijk wel iets strengere maatregelen om het dan maar wat harder te kunnen laten dalen.
Maar daar gaat het kabinet over.
Ja, nee, dat klopt.
En ik bedoel, de effecten van de laatste, hè, dus die strengere maatregelen, dat verwacht je nu ook de komende weken. Dat ga je nu pas. Dat duurt altijd 14 dagen.
Precies, dus het kan ook zo zijn, even geduld hebben.
Ja, dat kan dus hebben, bedoel, want die eerste, dus op het moment dat we strengere maatregelen hebben, toen een halve week later, toen zagen we al dat het iets afnam. Dat waren nog de maatregelen van 13 november, dus die eerste verscherpte. En die tweede, dat ga je komende week zien. Nou, ik hoop ook echt dat we dat zien.
Ja, dus je moet zelf ook een beetje geduld hebben dan.
Ja,
niet?
Maar ik ben niet zo geduldig.
Nee, snap ik op zich. Want jij ziet hier wat er gebeurt in het ziekenhuis natuurlijk. We beginnen gewoon met de eerste vraag. Eerst even een aantal boostervragen. Kunnen we ook wel snel doorheen, denk ik. Maar Joelle zegt bijvoorbeeld, mijn ouders zijn 76 en 81, krijgen op 19 december hun booster. Zijn ze dan genoeg beschermd op 25 december, op kerst?
Nou ja, het is natuurlijk altijd. Je wil graag. Het gaat sneller met een booster dat je dan weer neutraliserende antistoffen hebt. Dan als je naar een vaccin. Bij die vaccins zeiden we altijd, het duurt 2 weken.
Ja.
En misschien wel 3 weken. Mm-hmm. Nu zeggen we, het duurt 1 week. Als ik naar mezelf kijk, maar ik ben een beetje jonger, duurde het 5 dagen. Ik had zelfs een testje gedaan. Rond dat ik de booster kreeg. Toen had ik geen neutraliserende antistoffen, maar na 5 dagen had ik ze.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het zo'n, voor de ene misschien na 4 dagen, de ander na 5 dagen, maar na 1 week houden we ongeveer aan dat je dan wel neutraliserende antistoffen, en dan neemt dan natuurlijk ook nog in die dagen daarna neemt
precies.
Het gewoon toe.
Dus eigenlijk is het ook gewoon na 2 weken heb je alweer meer antistoffen dan
absoluut.
Na 1 week.
Ja.
Want je hoort wel eens mensen die zeggen dan, ik heb de booster gehad, ik heb nog steeds een paar dagen later corona gekregen. Ja, dat komt natuurlijk omdat ook die antistoffen.
Ja, dat duurt even. Hè? Dat bedoel, je moet niet gelijk de volgende dag dat je denkt van, ik heb gisteren die booster gehad, dus ik ben weer helemaal maximaal in antistoffen? Nee, dat duurt echt een paar dagen.
Ja, duurt dus een paar dagen. Let op, dit zijn dus 6 dagen. Dat is aan de krappe kant misschien voor iemand
Het advies is dat het 1 week duurt.
Dus toch liever 3e of 4e kerstdag dan maar vieren. Dan heb je die week erop zitten. Maar
of gewoon de basismaatregelen. Hè? Ik bedoel, natuurlijk, die booster is heel belangrijk. En natuurlijk, hoe langer je wacht, hoe meer neutraliserende antistoffen. Maar als je dus in die gevarenzone zit, hè, want 6 dagen of 7 dagen, iedereen doet het net een beetje anders. Maar dan zorg dan dat je dan die basismaatregelen goed doet. Dus hou afstand. Als je geen afstand, doe je mondkapje, was je handen.
Ja.
Al die dingen die we allemaal uit ons hoofd kennen.
Ja, precies. Ik las dan wel weer een onderzoek uit Nature. En dat werd ook in Amerika gezegd van allemaal deskundigen. Die zeggen, dat handen wassen, dat wordt maar geadviseerd in Nederland. Dat helpt niet zo. Het is vooral ventileren. Het zit vooral in de lucht.
Maar het is en-en. Want het is op het moment dat je het virus bij je draagt en je zit heel de tijd aan je neus of aan je mond.
Is er ook
een
kans.
Daar gaat het uiteindelijk. Ja. Of gewoon hoesten. Wat we natuurlijk vroeger geleerd hebben in ons hand.
Ja.
En dan een hand geven. Ja, dat is natuurlijk. Dat gaat dan om die druppeltjes die je dan doorgeeft.
Ja, die kan je dan ook op zo'n manier doorgeven. Monique, die zegt, de boosters staan nu open voor 60-plussers. Nu zegt de GGD dat het alleen mag als je langer dan 6 maanden geleden voor het laatst een vaccin hebt gehad. Ik ken 60-plussers die dat niet redden. Waarom is die grens op 6 maanden? Je zou denken, extra antistoffen is toch altijd goed?
Ja, de GGD moet echt doorpakken.
Mm-hmm.
En ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn. Ik ben er ook niet bij betrokken. Maar we moeten echt zorgen dat die 60-plussers zo snel mogelijk, en wat mij betreft voor de kerst, maar laten we dan een beetje ruimte geven, tot voor 1 januari moeten echt alle 60-plussers geboosterd zijn in Nederland.
Mm-hmm.
Want die Omicron komt er gewoon aan. Dus we hebben gewoon haast.
Dus ook op het moment dat je 60-plusser bent, die nog minder dan 6 maanden geleden.
Ik bedoel, want het kan haast niet. Want dan, ben je, ja, dan heb je misschien besloten dat je eerst aanvankelijk geen vaccin nam.
Mm-hmm.
En dan vorige maand of twee maanden geleden toch besloten hebt om je te laten vaccineren. Helemaal goed natuurlijk. Maar daar, dan zijn de uitzonderingen. De meeste 60-plussers hebben natuurlijk al ruim in het begin van het jaar zijn gevaccineerd. En die moeten echt zo snel mogelijk die booster gaan halen.
Ja.
En dan moet de GGD... Ja, he, dan hebben ze het over brieven schrijven en dit en een afspraak maken. Het lijkt net of de GGD het weer voor het eerst doet. Ik ben een beetje boos eigenlijk. Moet niet doen. Maar ik vind dat de GGD iets meer flexibiliteit moet laten zien en echt gas geven.
Maar hoe flexibiliteit dat je gewoon kan bellen om een afspraak te maken? Of?
Regel het met elkaar. Het is er allemaal niet zo moeilijk. Je wil gewoon dat die 60-plusser zo snel mogelijk... En eerst de 60-plusser en daarna die 60-minder, die moet ook zo snel mogelijk een booster. We moeten, het seizoen in de winter komt eraan, dat is januari, februari. We weten dat die Omicron, daar weten we nog niet veel van, maar die komt onze kant op. Die is er misschien al. Dus dan laten we zorgen dat we daarop goed voorbereid zijn. Dat kunnen we met elkaar. Ja, dan moet de GGD iets meer flexibiliteit tonen.
Ja, flexibiliteit is niet brieven schrijven en dan op uitnodiging als dat is. Maar gewoon afspraak maken als je onder de 60 bent.
Ja, of stuur een app
en...
of zeg bepaalde leeftijd dat die nu aan de beurt zijn. Of, weet
ja, en weet je wat er toen met de vorige vaccinatiecampagne gebeurde?
Ja,
dat er gewoon per dag
het leger helpen. Er zijn ziekenhuizen die aanbieden... Als je nu als vrijwilliger je aanmeldt, mag je alleen maar komen als je 4 dagen komt. Hoezo 4 dagen? 1 dag is toch ook goed?
Ja.
Allemaal mitsen en maren. Ja, als je als vrijwilliger 4 dagen kan, ja.
Ja.
Dan is het je baan. Dan heb je geen baan. Maar er zijn ook mensen die zeggen, oké, ik heb een parttime dag. Of ik misschien in het weekend komen helpen. Dat moet toch ook kunnen? Nou, we hebben met elkaar een opdracht en dat moet... Van iedereen moet daar gewoon geleverd worden.
Ja, Angelique die zegt... Mijn dochter, 26, en ik, 48, die zitten in een kwetsbare groep. Wanneer kunnen wij dan onze booster krijgen? Want we hebben hem al wel in juni 2021 gehad, ons prik. Dus ja, die 6 maanden zitten erop.
Ja, zij zijn de volgende groep. Dus als we nu zeggen... 1 januari moeten alle 60-plussers geweest zijn, dan moeten zij... Dan moeten zij in de eerste weken van januari. Want
ja,
dat
de
is het volgende.
Ja.
Je moet gewoon voor, ik noem het griepseizoen, maar bedoel de verkoudheidsvirussen, de piek zit altijd ergens januari, februari.
Mm-hmm.
Dus wij moeten nu zorgen dat alle kwetsbaren zoveel mogelijk kans hebben gehad om een booster te halen, zodat je zoveel mogelijk neutraliserende antistoffen hebt.
Ja.
Zodat je voorbereid bent... op het virus. En als het niet de Delta is, dan komt die Omicron eraan.
Ik kreeg ook nog een vraag binnen. Ik zal eens kijken of ik daar een naam aan weet te koppelen. Moet ik dan even zoeken. Ja, van Caria. Aparte naam, maar hartstikke leuk. Oh nee, het is gewoon Carla. Ik heb mijn bril niet op. Oké. Het is gewoon Carla. Ik dacht dat er een I stond. Sorry, Carla. Ik dacht, wie heet nou Caria? In ieder geval, ze zegt, waarom gaat dat virus in de herfst en in de winter tijdens dat griepseizoen veel sneller rond dan in de zomer.
Ja, daar was iets mee. We hebben die vragen al eens eerder gehad. Moeten we zelf even terugluisteren.
Ja, het is natuurlijk ook een verkoudheidsvirus.
Ja, het is een verkoudheidsvirus, maar dat heeft iets met temperatuur te maken. En dat heeft met het noordelijke halfrond en het zuidelijke halfrond. Die wisselen elkaar ook af. Hè. Daarom weten we altijd van de griep. We denken altijd te weten welke stammen het zijn bij de griep, omdat Australië het dan al eerder gehad heeft.
Mm-hmm.
Maar het heeft met het weer te maken en verkoudheidsvirussen in de winter.
Blijven die aerosolen misschien wat
precies,
langer in
ik
de kou
precies het
goed of zo.
Kwijt, wat okay. Het ook weer was. Maar we hebben het ooit...
Ja, dat is echt in het begin van de serie. Ja, je hebt 54 afleveringen om terug te zoeken, Carla.
Nou, anders doen we het volgende keer. Als die vraag nog een keer komt, dan...
Precies. Als je dit een belangrijke vraag vindt, stuur hem nog een keer op. Dan nemen we hem volgende week nog een keer mee. Tom die zegt, ik ben 2 keer gevaccineerd. Ik ben een man van 46 en woon in Oostenrijk. Ik heb 2 kinderen van 5 en 8 die we eigenlijk wel willen laten inenten. Maar nu is dat hier in Oostenrijk ook al mogelijk... We hadden er eerst geen twijfels over, maar nu toch wel een beetje. Want een bekende van ons, die is dokter en persoon die wij ook vertrouwen. Geen complotdenker, enorme voorstander van vaccinaties. Want die heeft verteld dat de bijwerkingen bij kinderen substantieel hoger liggen dan bij volwassenen. Zo rond 15%. Dus daarom raadt hij het af. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik vind... praten over vaccineren van kinderen is een hele moeilijke. Want als ouder voel je gewoon jouw kinderen. Jij moet dat besluit nemen. Ik vind dat heel lastig. En wat we al vaker over gehad hebben... Kijk, die kinderen die lopen heel grote kansen om het op school op te lopen. Nou, dat zien we ook heel de tijd gebeuren. Maar bleek een week of wat geleden dat het nog maar 30% is. Dus er zullen ook nog heel veel kinderen het virus oplopen. Maar ja, tot nu toe worden die niet ernstig ziek als ze gezond zijn.
Ja, dus je hebt altijd kinderen met bijvoorbeeld hele erge astma. Die kunnen er mogelijk wel ziek van.
Ja, dus er zijn absoluut mensen die in de risicogroep zitten, ook bij kinderen. Dus daar is nu ook, daar heeft de gezondheidsraad nu ook gezegd, die kinderen moeten echt gevaccineerd. Of tenminste, daar geven wij toestemming om die te laten vaccineren. Ja, voor die andere groep, dat 15% bijwerkingen. Ik kon het niet vinden, dus ik vind dat wel erg veel. En de bijwerkingen, ja, als je een vaccin... Maar dat is bij kinderen bij alle vaccins, ze zijn wat hangerig. Soms hebben ze wat koorts. En ja, natuurlijk kun je ook ernstigere dingen hebben als de ademhaling stopt of verkleuringen. Maar dan moet er ook echt geoverlegd worden met een arts. En sommigen hebben door de koorts wel eens stuipen. Ja, dan moet je ook de arts bellen, maar dat zijn toch echt uitzonderingen. Maar het blijft lastig, vind ik, als ouder om het besluit te nemen. Want ja, dit is echt een besluit dat je misschien niet voor je kind neemt, maar om iets bij te dragen om die infecties omlaag te brengen. En dus kan ik me ook goed voorstellen dat de ouders zeggen, ik vind het zo moeilijk en daarom doe ik het niet. Ik kan me daar ook helemaal in meegaan eigenlijk wel.
Dat is nu ook een beetje de tendens van het besluit moet gewoon bij de ouders komen te liggen natuurlijk. Daarbij is het dus ook zo dat we die 15% even moeten opzoeken van
ik kon hoe dat vinden. Zit. Nee, ik bedoel, dus als die luisteraar dat
Tom
wel even wil zeggen waar dat 15%...
Kom met dat onderzoek, zou ik zeggen. Dat is fijn, dan gaan we dat even lezen.
Ja.
Daarbij is dan wel weer, er wordt er dan aan de andere kant gezegd van... Het enige reden waarom je het wel zou doen voor de kinderen is dat de scholen dan weer wat makkelijker open blijven. Want als er dan een uitbraak is binnen een klas, dan moet er thuis les gegeven worden.
Als je er zegt van ja, maar het gaat toch goed met die vaccins en er zijn weinig bijwerkingen enzovoort. Je kan er ook positief naar kijken, maar je kan ook zeggen van nou, ik ben wel bezorgd.
Ik
kan in beide gedachtengangen meegaan.
Uiteindelijk moet dit een keuze zijn van de ouders.
Tot nu toe zijn er weinig bijwerkingen. Maar ja, kinderen worden ook niet ziek. Dus het is echt wel een dilemma, vind ik, voor die ouders. En ik heb eigenlijk... Ja, je moet echt zelf beslissen, sorry.
Ja, nou, dat is het ook gewoon zo. Dus Tom, denk er nog goed over na. En uiteindelijk, ja, sta achter je besluit. En misschien denk je er later weer anders over. Dat kan allemaal. Afra, die zegt... Mijn vraag is of het nu wel verstandig is... om een beleid te hebben dat focus legt op het belang van een hoge vaccinatiegraad. Omdat er virologen zijn die zeggen dat ingrijpen met vaccins tijdens een pandemie... verstoort het op de natuurlijke wijze milder worden van het virus. Dat is wel op basis van een artikel waar Bert Mulder dat had gezegd in de Gelderlander. Dat was wel maart dit jaar. Maar die zegt dus eigenlijk van het hebben van vaccins... Dat zou in ieder geval de normale gang van zaken, het milder worden van het virus verstoren. Want mogelijk past het virus zich weer aan de vaccins en wordt dus wel wat agressiever. Die kan beter tegen de vaccins op den duur.
Nou ja, kijk, wat je met doet natuurlijk is, omdat je antistoffen hebt, is dat het virus die gevoelig is voor die antistoffen, die kan niet overleven. Mm-hmm. Dus alleen maar een virus kan overleven die zich aangepast heeft en die dus niet gevangen wordt door die antistoffen. Beetje wat we nu denken met die Omicron.
Mm-hmm.
Maar dat moeten we ook nog maar afwachten. Want tot nu toe lijkt het er ook wel weer op dat onze vaccins daar toch tegen werken. Maar
ja, met een booster.
Het gevaar.
Ja.
Want in die Omicron zie je wel heel veel veranderingen in die spike-eiwit, in die samenstelling.
Ja, 32 stuks. Ja.
Ja, en daar zijn ze een beetje bang voor. Dus ik begrijp wel wat deze collega's zeggen. Dat je zegt van ja, als je dus heel de tijd maar aan het vaccineren bent... dan komt er misschien uiteindelijk toch weer een nou ja, we noemen dat een resistent virus uit, wat helemaal niet meer gevoelig is.
Mm-hmm.
En kan je niet op de natuurlijke weg, want bij natuurlijk, als je natuurlijke antistoffen maakt, maak je het niet tegen één gedeelte van het virus.
Nee.
Hè, dus wat wij nu altijd hebben het over het spike-eiwit, en dan dat bijzonder, dat stukje van dat spike-eiwit, wat echt bindt met de ACE2-receptor,
mm-hmm.
daar maken we nu heel specifieke antistoffen tegen.
Ja.
Maar als jij het virus gewoon natuurlijk binnenkrijgt en je wordt er ziek van, dan gaat jouw lichaam antistoffen maken tegen verschillende componenten
ja.
van het virus. En dan heb je dus verschillende antistoffen. Dus nou ja, daar absoluut eens dat daar iets voor te zeggen is. Maar ja, in een pandemie wil je ook niet dat iedereen maar natuurlijk ziek wordt. Want dan kan dat heel hard gaan. En dan ja, loopt de gezondheidszorg over. Dus ja, soms hebben we ook geen keuzes. En dat zijn we ook wel wat we af en toe doen. Dat we het ook weer een beetje losser laten. En dan weer, nou ja, moeten we helaas weer scherper worden. Maar dat is ook wel wat je, nou ja, wat je ziet gebeuren in de afgelopen tijd. We hebben niet één continue maatregel. Of we hebben niet één continue stroom van patiënten. We zien natuurlijk pieken en dalen. En ja, dus laten we soms ook weer toe dat mensen gewoon op de natuurlijke weg contact kunnen krijgen met het virus. Maar dan moet het wel, op die momenten moet er niet een heel veel virus rondgaan in het land.
Nee, je hoort dan vaak die verhalen van de Spaanse griep. Ja, die was dan binnen 2 jaar weg. Maar ja, daar waren we toen niet tegen aan het vaccineren. Er zijn rond de 50 miljoen doden gevallen over de wereld. En dat was ook nog een tijd dat er veel minder mensen op de wereld leefden. Dus dat is ook een optie, maar dan is er ook een kans dat er natuurlijk heel veel doden vallen. Dus ik snap beide kanten. Je wil niet dat er zo'n resistente optie komt, maar je wil ook niet dat er heel veel doden vallen. En dat kan je voorkomen misschien.
Maar we hebben nu met die Omicron, dat is nog heel veel onduidelijk. Maar toen bij die berichten dat Omicron misschien minder ziekmakend is, maar wel besmettelijker, dan zou die zich wel, hè, dan zou die de Delta overnemen. Dus eigenlijk wegduwen.
Ja, dat is nu ook al wel het idee überhaupt bij de RIVM. Van hij gaat het op één punt al overnemen.
Ja, hij gaat het overnemen. Maar stel dat hij, ik weet het absoluut niet dat het zo is. Maar stel dat hij minder ziekmakend is. Ja, dan is het een voordeel.
Ja. Maar daar kan je altijd nog statistiek erop loslaten. Stel dat hij de helft minder ziekmakend is. Maar er worden 4 keer zoveel mensen ziek. Dan krijg je alsnog 2 keer zoveel.
Ja.
Reken het maar na, dit klopt, naar het ziekenhuis. En dat wil je ook niet natuurlijk.
Nee.
Dat maakt het heel lastig, want we weten het nu ook nog niet. De data uit Zuid-Afrika, die is over 2 weken pas echt een beetje betrouwbaar, is de verwachting. En dan alsnog is dat een land waar weinig mensen gevaccineerd zijn. En misschien komt die hier wel en raakt die mensen die een booster hebben gehad ook helemaal niet. En dan is het helemaal gunstig. Maar het is even afwachten wat dat betreft.
Ja, maar het is wel, hè, die Omicron die wordt nu echt wel gemeten in Nederland.
Mm-hmm.
Dus het is wel het idee dat hij het gaat overnemen.
Ja, dat zeker wel.
Dat zeker. Maar we moeten.
Maar de vraag is hoe ziek je ervan wordt. Dat is het, ja.
Ja.
Dat is net zoals de griep is. Gewoon de influenza. Ja, dan. Dat is fijn, want daar worden niet zoveel mensen
maar
ziek.
Ik ben het daardoor ook wel een beetje benauwd over.
Ja. Je weet niet wat er gaat gebeuren.
Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren.
Zeker
niet op dit moment weet je het gewoon niet.
En het is ook, er wordt nu dan inderdaad gezegd, die derde, als je een booster hebt gehad, dan zou het goed genoeg weer beschermen tegen die Omicron variant. Maar dat moet ook nog gecheckt worden.
Ja. Maar daarom is het ook weer zo belangrijk dat die boosterstand snel gegeven wordt in deze onzekere fase. We moeten ook niet wachten tot we die data hebben en dan pas zeggen, nou moeten we als een gek aan de slag. Ik heb nu zoiets van, doe dan maar een beetje extra. Kan het altijd meevallen is fijn, maar tegenvallen is vreselijk.
Ja, exact inderdaad. Dan zegt Filip, we hebben onderhand wel door dat er een groep vaccinweigeraars is en zal blijven. Een vaccin dat door hun strot geduwd wordt, zegt hij nog eventjes, pardon dat ik dat zo zeg, heeft weinig zin omdat het alleen maar weer weerstand opwekt. Heel het volk vaccineren, dat is dus eigenlijk niet mogelijk in Nederland. Dat is dus een achterhaald idee. Is het op de lange termijn niet beter om meer in te zetten op een effectieve behandeling van COVID door bijvoorbeeld vroegtijdig in te grijpen met een middel als Paxlovid? En minder ruzie te maken over het vaccineren, maar wel prikken blijven zetten waar het kan en bij wie het wil? Een lange, ingewikkelde vraag.
Maar hij heeft helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. We moeten, het heeft geen zin om ruzie te gaan maken, want daarmee krijg je partijen tegenover elkaar en ben je aan het polariseren. En dan zie je ook, dan heeft weinig mensen nog vertrouwen in het beleid. En we hebben misschien, nou ja, weten we niet, maar iedere keer als we nieuwe maatregelen moeten afkondigen, heb je toch elkaar nodig. We moeten het met elkaar blijven doen. En hij heeft ook helemaal gelijk. Tuurlijk blijft het dat het liefst wil je mensen volledig vaccineren. Dat werkt gewoon het beste. Als mensen niet willen, oké. Dan moet je die mensen eigenlijk, als ze ziek worden, in de vroege fase, zodra ze klachten hebben, met zo'n virusremmer behandelen.
Is Paxlovid zo'n virusremmer?
Ja, die is ook zo'n virusremmer.
Dat is een erkend middel?
Ja, dus die is niet van... Die andere was van Merck en deze is van Pfizer.
Oh, die is van Pfizer, ja.
En die remt dus die replicatie. En dat is echt maar een echt geneesmiddel op het virus. Dus ja, als je daar vroeg bij bent, kan de huisarts geven. Of de GGD-arts, ik weet het niet precies. Maar daar kan je dan kan je ook zorgen dat die mensen niet ziek worden.
Op die middelen moeten focussen die je, waardoor je al niet naar het ziekenhuis hoeft te komen. Want
ja, dus, nee, maar dat is het dus. Dus dan, dan moeten mensen heel streng zijn. Dus zodra ze klachten hebben, want je moet het wel gelijk geven binnen 5 dagen. Dus zodra je klachten hebt, laat je je testen. Als je dan positief getest bent en je weet dat je niet gevaccineerd bent, neem dan 5 dagen lang dat middel. En dan heb je goede kans dat je buiten het ziekenhuis blijft.
Ja, precies. Dat is, dus...
En dan moet je niet afwachten. Hè? Dan moet je niet zeggen, ja nou, ik krijg niks. Nee, dan moet je ook met elkaar zeggen, dan moet je wel dan, streng
ja,
zijn.
En dan moet je dus ook snel testen.
Ja, dus je moet echt want anders ben je te laat.
Dus dan zouden we wel een hele goede teststructuur
ja, dan moet er
wel, hebben.
Ja, dan moet er ook voldoende ruimte zijn. Dat op het moment dat je klachten hebt, dat je dan ook kan gaan. Dat je niet 3 dagen moet wachten.
Nee, want dan is het misschien al te laat.
Ja.
Joep, een hele andere vraag. Ik vond het wel grappig, dus ik dacht ik ga hem gewoon even stellen. Hij zegt, allereerst bedankt voor uw geweldige werk en het feit dat u altijd open en eerlijk bent. Mijn vraag, zou u eigenlijk minister van Volksgezondheid willen worden als ze je hiervoor zouden vragen? Ik zou het in ieder geval een goed plan vinden. Dus hij is je al een baantje aan het bezorgen.
Nee, dat ga ik echt niet doen.
Nee?
Nee. Ik voel me zeer vereerd en ik vind het leuk om een complimentje te krijgen. Maar het past zo niet bij mij.
Waarom niet?
Nou, ik heb niks met heel lang vergaderen. Ik heb echt een hekel aan documenten doornemen en dat soort dingen. En ik hoor die verhalen dat je als minister, en dan staat de tas al klaar als je naar huis gaat om al die documenten die je dan voor de volgende dag moet doornemen. Oh, daar heb ik zo'n hekel aan. Daar heb ik zo'n hekel aan.
Dus, maar dan moet je ook de persconferenties geven.
Nou, sommige dingen vind ik wel weer leuk. ik vind die persconferenties ook niet erg vinden. Ik bedoel, dat kan ik misschien een beetje. En ik zou het ook heel leuk vinden om over grote onderwerpen na te denken en te discussiëren met elkaar. Maar er zitten heel veel dingen aan die niet bij mij passen. Dus nee, dat ga ik niet doen.
Nee, er schijnt binnenkort een nieuw kabinet te komen. Ben je al gepolst?
Nee.
Nee?
Nee, ik verwacht het ook helemaal niet, jongens.
Ze vinden je misschien wel te eigenwijs. Ik wilde het net zeggen. Je bent een eigenwijze man. Dat zo, vinden ze helemaal niet leuk. Dus,
nee, ik zou ook helemaal niet. Ik loop heel slecht in het gareel. En dan, zo'n beleidsplan.
Ja, jij zegt
dat
wat je denkt.
Dat je moet houden. Nou,
ja, nee, inderdaad, ja.
En dan aanpassen aan de partij. Gelukkig, ik ben ook helemaal niet lid van de partij. Dus ik weet.
Nee, ja,
dan volgens mij kan het dan ook helemaal
niet. Nou, je wil dat. Er is ooit wel eens een keer een minister geweest die niet lid was van een partij. En er zijn ook wel eens mensen die zeiden van, ik word dan wel lid van die partij, maar ik wil eigenlijk er nog steeds los van staan. Dus als ze je echt graag willen, heb je wel wat onderhandelingsruimte, denk ik dan
nee,
zo.
Maar ik denk dat gaan ze ook niet doen.
Nee, dat is. Maar oké, helaas, Joep. Hij blijft gewoon in het ziekenhuis. Jelle, die zegt, tijdens de briefing van het RIVM in de Tweede Kamer bleek uit een sheet dat mensen met een hoog BMI sneller op de IC komen. Allereerst, klopt dat zo? En op het moment dat we dat weten, moeten we daar dan niet een veel logischer vaccinatiebeleid op gaan voeren? Dus dat je de wat dikkere mensen sneller boostert en vaccineert. Omdat je gewoon weet dat die een grotere kans hebben om in het ziekenhuis te komen.
Ja, dat is al vaker gezegd, maar nu zitten we vooral op leeftijd. Want leeftijd is natuurlijk nog steeds het belangrijkste. En mensen met een hogere BMI die zwaarder zijn, en dat zijn vooral de mannen met dikke buiken, die hebben ook last. Hè, dan is ook hun borstwand zwaarder en die komen sneller in de problemen. Dus die mensen zien we ook echt wel in percentage meer op de intensive care. Het mooie van daar is ook wel weer dat die mensen een betere overleving hebben. Want blijkbaar kom je vroeg in het ziektebeeld al in de problemen. Word je benauwd, kom je zuurstoftekort. En dan zit je nog wel vroeg in het ziektebeloop. En dan ben je nog goed te behandelen met medicijnen die we nu geven. Dus ja, het is een nadeel. Aan de andere kant ben je sneller in het ziekenhuis en kan je goede medicijnen geven en heb je een betere overleving.
Okay, omdat ze wat zwaarder zijn, ontdek je ze ook wat sneller en kan je ze er ook beter helpen eigenlijk.
Ja, ja, dat komt uit studies. Want soms zijn mensen die minder zwaar zijn, een BMI hebben van ergens rond tussen de 18 en de 23 of 22.
En dat heb ik dan weer. Ja,
ja die lopen dan langer door. Die komen eigenlijk later pas in het ziekenhuis.
En dat
dan
is eigenlijk ook,
in jouw lichaam is het virus heeft dan meer huis gehouden. En het is vooral natuurlijk je eigen afweer. En de orgaanschade, de schade dus niet alleen aan je longen, maar aan de andere organen die uiteindelijk bepaalt hoe ziek je wordt en wat de kans van overleven.
Dus het is om die per se eerder te boosten, dat hoeft niet.
Natuurlijk, als je zegt van luister, als ik wil zo min mogelijk patiënten krijgen, dan zou je het kunnen doen. En daar is ook wel door een collega, Peter van der Voort, is dat wel eens voorgesteld in eerdere golven. Maar het is ook wel weer lastig, want ja, wat is je BMI?
Dan moet je dat eerst laten meten.
Ja, laten we nou maar zo snel mogelijk zorgen dat iedereen voor 1 januari...
Ja, het is nu eigenlijk al te laat
zo om, snel mogelijk iedereen tussen de 12 en de 60 dat die dan ook gevaccineerd wordt.
Ja, ik zag trouwens over dat boosteren. Volgens mij heb ik die zelfs nog overgeslagen. Van Alma en Karen. En er waren nog wat meer mensen die dat vroegen. En die zeiden, ik heb Janssen gehad. Moet ik dan 2 boosterprikken halen? En is het dan erg dat je daarna Pfizer krijgt?
Nee, dat, ik kan me helemaal voorstellen dat je denkt van hoe, eng. Maar blijkt nu steeds meer studies dat het eigenlijk goed is om te wisselen van vaccin. Dus eigenlijk zou het, je ziet dat je als je dus eerst een vectorvaccin hebt, daarna een mRNA-vaccin als booster, dat je meer antistoffen maakt uit verschillende.
Omdat je studies. Verschillende antistoffen maakt.
Ik weet niet precies waarom het komt, maar ook andersom. Dus als je een mRNA-vaccin hebt en je zou als booster Janssen nemen, dan doet het ook beter in die studies. Nou ja, op dit moment is er gekozen dus alleen maar mRNA-booster, dus je hebt helemaal geen keus.
Nee, en als je dan Janssen hebt gehad, hoef je ook maar één booster,
toch? Dat is
juist
heel goed
toch?
Eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk, als je die studies leest,
maar
dan
moet
is
je
het
dan
beter eigenlijk om een, als je Janssen hebt gehad of AstraZeneca, om nu juist een mRNA-vaccin te nemen.
Maar moet je dan 1 of 2?
1.
1, omdat Janssen was met 1 genoeg, dus dan krijg je
maar
dat
goed,
ook.
Ik heb 2 in januari 2 Pfizer's gehad en in mijn booster is nu Pfizer.
Ja.
Natuurlijk maak ik ook neutraliserende antistoffen, maar het was misschien, uit die studies blijkt, en dat moeten we nog zien, maar er komt steeds meer aanwijzingen dat het misschien juist goed is om van type vaccin te wisselen.
Ja. Tessa die zegt, zie je op de IC mensen die meerdere keren corona hebben gehad en dus teruggekeerd zijn, waardoor dus in eerste instantie dat ze gewoon te weinig antistoffen hebben aangemaakt door de natuurlijke weg.
Nou, het is altijd heel moeilijk na te gaan of mensen meerdere keren corona hebben gehad. Ik heb nog nooit, maar dat kan ook mijn, ik heb ook maar een beperkt aantal mensen op mijn intensive care gezien of gehoord. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zeg maar 2 keer positief getest is en dat hij toen toch op de IC terechtkwam. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. We zien ook mensen die volledig gevaccineerd zijn en dan hier komen en dan toch op de IC. En dan meten we neutraliserende antistoffen en die hebben ze helemaal niet.
Nee.
Nou, en dan krijgen ze dat medicijn, dat regenkof, dan geven we ze die antistoffen. Ja.
Maar dat wordt dus niet bijgehouden, begrijp ik?
Nee. Nee. Nou ja, tenzij mensen het tegen ons vertellen. Dus als dan de partner het weet.
Van dat die corona
of de patiënt
heeft
zelf,
gehad en
dat
weer
hij 2 keer corona
en
dat hij 2 keer getest is. Meestal vertelt iemand ook wel of die gevaccineerd is, volledig gevaccineerd is. En dan kom je toch soms hier op de intensive care.
Ja,
Want laatst ook iemand die was volledig gevaccineerd en een booster. Ja, er was toch weer iemand die ook een niertransplantatie heeft gehad. Ja, daar kennen we het van.
Ja, die maken amper antistoffen.
Die maken amper antistoffen, dus die hadden we toch helaas
daar, met COVID. Daar is nu trouwens in Amerika voor het eerst nu een medicijn voor op de markt.
Oké. Okay.
En hoe heet die? Revuchet of zoiets? In ieder geval, of...
Ja, moeten we volgende keer even opzoeken.
Nee, ja, precies. Dat middel is nu net goedgekeurd. In ieder geval, dat wordt dan ingespoten. Tot slot, Klaas heeft eigenlijk alleen nog maar een opmerking. En die zegt, kan je het in het OMT bespreekbaar maken dat er wat sneller traditionele vaccins op de markt kunnen komen? Want ik ken mensen om mij heen die het dan wel zouden willen nemen. En dat lijkt mij een goede ontwikkeling.
Ja, vind ik ook. Hè, want ik krijg ook veel mails erom. En anderhalve week geleden was Hugo de Jong hier op mijn intensive care.
Mm-hmm.
En heb ik dat ook aan hem gevraagd.
Okay.
En toen zei hij van, ja Diederik, het lastige vind ik is dat, kijk, die klassieke vaccins die zijn er nog niet in Europa. Mm-hmm. Door farmaceuten uit Europa of Amerika gemaakt. Die zijn vooral gemaakt in Azië. Hij zegt die, ja, en daar kijkt de EMA naar, maar daar kloppen alle registraties en alle papieren nog niet van. Hij zegt, ja, ik vind het dan toch te spannend om dan te zeggen, oké, dan gaan we die vaccins ook aanbieden.
Ja.
Maar wat je wel soms ziet, is dat mensen dat toch heel belangrijk vinden en een vaccin willen halen.
Ja.
En die stappen in een vliegtuig. En ik hoorde laatst dat iemand in een vliegtuig was gestapt naar Bulgarije.
Om hem daar te halen
om
dan?
Om hem daar te halen. Dus oh jee. Sommige mensen doen echt moeite. Het is eigenlijk wel jammer, maar ja, ik kan de minister ook wel begrijpen. Dat ja, je niet
uiteindelijk wil je niet iets goedkeuren waar de papieren niet van in orde zijn.
Nee, dus ja, ik zou wel mooi vinden als dat wel lukt.
Maar je hebt volgens mij Sanofi en GSK, die zijn er nog mee bezig.
Ja, maar dat komt pas in april.
Dat komt pas in april.
Ja, ja. Dus dan kan ik ook wel voorstellen dat sommige mensen, ja, ik wil gewoon een geïnactiveerd virus.
Ja.
Als traditioneel vaccin. Maar ja, dat kan je dus alleen maar als je ergens naar een land gaat waar het wel gebruikt wordt. Want er zijn natuurlijk wel heel veel landen zijn die vaccins goedgekeurd. Alleen nog niet in de Europese landen. Okay. Al is Bulgarije wel een Europese land.
Ja, maar die hebben weer ingekocht vanuit volgens mij Rusland of China. Of ja. Ik weet het niet precies.
Ja, krijg je dat.
Dat gaan we nu uitzoeken. We boeken nu een ticket naar Bulgarije om dat uit te zoeken. Nee, oké. Okay, ik wacht even gewoon de data af wat dat betreft. Ha, nou, heb je zelf een vraag? Dan kan je hem natuurlijk sturen naar het WhatsApp-nummer dat je aan het begin van de podcast hoort. Of stuur het naar gommers@bnr.nl. Komt hij op de lijst. We krijgen heel veel vragen, want we zitten weer in lockdown. Dus het kan soms even duren. Dus je mag altijd sturen, is hij al beantwoord? En dan krijg je een ja of een nee van me terug. Maar dat duurt helaas eventjes. En vergeet niet te abonneren, want dan hoor je direct wanneer de volgende aflevering online staat. Krijg je een melding en dan hoor je ook of je vraag voorbij is gekomen. Diederik, ga je nog een fijn weekend vieren?
Ja. Ik weet niet precies wat ik ga doen eigenlijk. Oh, ik moet vanavond nog naar Op 1.
Oh,
heb je weer en dan heb ik het weekend verder vrij.
Oh, nou ja, dat is. Dan wens ik je heel veel succes. We nemen dit altijd op een vrijdag. En geniet van het weekend, hè.
Dag, volgende.
Hoi.
Vraag het. Gommers. Gommers.
De CryptoCast is 5 jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekauwd. Maar wie zijn crypto altijd houdt, als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de CryptoCast. Elke dinsdag, crypto-nieuws op BNR. De CryptoCast, voor jong en oud.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.